Radio Michiels, van harte welkom.
Marjol.
De meeste mensen zullen jou kennen als de bassist van Rowen Hessen, maar de kenners en zeker de muzikanten uit Limburg kennen jou van heel veel andere projecten. En een van die projecten is Every Kind of People, daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar nu kom je direct van het conservatorium af. Je hebt net nog les gegeven.
Ja, het was de eerste keer. Ze hadden gevraagd of ik dit jaar tot het einde, dat zijn nog 4 woensdagen dat ik kan. Aan alle studenten basles, basgitaarles moet ik dan zeggen, want je hebt ook contrabas. Als een vak, als bijles eigenlijk, om wat extra's toe te voegen.
Wat geeft lesgeven jou?
Voldoening. En het is, ja, het ligt er ook waar je les geeft, maar ik geef ook les op Vista College in Heerlen. Dat is MBO 4. En daar zitten heel veel jongeren die willen graag naar het HBO, maar die zaten nog een beetje tussen wal en schip. Sommigen hebben kutouders, als ik het zo mag zeggen. Anderen zijn high sensitive of ADHD of groeien wat later. En dat is heel bevredigend om die jongeren te helpen. Sommigen om zelfvertrouwen te geven of om leren dingen zelf op te lossen. Zelfstandiger te worden, volwassener te worden. Om ze klaar te stomen voor HBO aan te doen. Ik herken me vooral die jongeren, want dat waren een beetje, die zien zo uit als de vrienden die ik vroeger had.
Oh ja.
Het leek wel onmogelijk om een conservatorium te gaan, om je droom waar te maken. Want je moest minimaal HAVO hebben. En als je dat niet deed, dan had je, hoe dan? En bij mij is het dan eigenlijk gebeurd dat ik dan autodidactisch professioneel muzikant ben geworden. In Maastricht is dat eigenlijk wel een beetje begonnen. En dat ik ben 22e, 23e had ik daar wel een beetje genoeg van. En ik wilde wel leren. Maar toen kon je een IQ-test doen. Het heet nou 21-plus test, geloof ik. En daarmee mocht ik dan toelating doen op het conservatorium in Rotterdam. Ja. En daar werd ik gelukkig aangenomen. Ik was vroeger dan, de eerste keer dat ik in Maastricht, hier ben ik afgewezen. En toen had ik het ook opgegeven, had ik me aangemeld voor opleiding interieurtimmerman, meubelmaker. Maar het geluk wilde dat we kregen een platendeal met een band die heette Red Blood. Later is dat Mo Jones geworden. Dat is het vervolg daarvan eigenlijk. En ik had een platendeal geregeld hier in Maastricht. En er waren wat... Michel van Schie, dat is nou ook een docent in Rotterdam, was mijn favoriete bassist in die tijd. Speelde bij Candy Dulfer. Die werd de producer van die plaat. En die heeft me ook de hele plaat laten uitbassen. Want ik dacht, oh nee, weet je, dat gaat hij natuurlijk zelf doen. En toen we die plaat hadden opgenomen, zei hij, jij moet naar Rotterdam. Ik zeg, nou ja, ik ben in Maastricht afgewezen. Die gaan me dan nooit aannemen. Ik zeg, nou ga maar. Ik denk dat ze je wel aannemen. En tegelijkertijd had ik een bericht gekregen dat de opleiding een half jaar later zou starten. Want de schoolverbouwing liep uit. Dus dan ben ik maar gegaan. Toen werd ik daar aangenomen.
Wauw, dan kwamen opeens alles samen.
Ja.
En je zegt, ik begon als autodidact. Op een gegeven moment wilde ik dat niet meer. Maar hoe ging dat begin dan, van het leren van dat instrument?
Eerst heel veel zelf. Ik was echt een boze jongere die Sex Pistols en zo en New Wave luisterde. En dat kun je al heel snel, als je een goede rechterhand hebt en je met één vinger kan je al... En daar kwam rock uit. Maar opeens kwamen invloeden. Opeens had je Level 42. En dan zat iedereen, je had nog geen YouTube, je wist niet hoe ze het deden.
Ja.
Je had een paar maxi zingen, dan moest je wel een keer. En dan oefenen. En op een gegeven moment was het van, ik moet toch ergens les hebben. En toen was er een man die woonde in de Ravelijn, die heette Jan Knoren. En die wilde mij dan wel les geven. Maar wat hij niet begreep, was dat ik niet kon lezen. Dus ik kreeg, zoals hij had, conservatorium klassiek gedaan. En dan ook nog bas, hoe je moet spelen op een contrabas met een strijkstok. Heb je andere vingerzetting. Maar ja, hij begon ook net daarmee.
Oh ja, en je deed dus alles op gehoor.
Ja, en hij vond gewoon, ja, zoals hij het geleerd, moest ik het ook leren. Zo dacht hij toen. Maar dat lukte me niet. En ik oefende en probeerde en het ging me niet. Maar ik ging wel elke keer naar die les. En als het dan van, ja, nee, we gaan pas naar bladzijde 2 als je bladzijde 1 hebt gehad. Nou ja, maar dan speelde hij wat, want hij was ook net bezig met die fusion. Hij was beïnvloed door de jazz en jazzrock in de jaren 80 die kwam. Die werd gemixt met funk en dan zat hij dat spelen en dan ging ik dat oefenen.
Ja, het is wel meer een soort jammen eigenlijk samen.
Ja, dan ben je zegt, hé, er zit wel talent bij die jongen, alleen moeten we dat anders doen. Hier had je heel veel goede muzikanten in het zuiden vroeger.
Ja.
Die mannen die van The Walkers afkwamen, Partner, The Press. Die speelden die allemaal in de cafés, waar heel veel cafés in Maastricht. Dan kon je gaan kijken. En dan zag je Pierre Beckers. Dan wist je niet wie die was. En die had in zijn oude lampenbak. En die speelde die oude 16, 17 muziek. Maar dat klonk echt zoals zo'n wauw. En dat inspireerde. Hè? Je ging thuis oefenen. Wat deed hij nou? Hè?
Ja.
En er waren heel veel goede muzikanten. Hier in Maastricht leefden vooral heel veel... jaren 60, 70. En er waren veel bluesbands. Je had de Liberators. Je had echt goede muzikanten hier. En ja. Het leuke was... Ik heb laat een Café Olé gewerken. Die had elke dinsdag een band.
Dan leer je ook telkens weer nieuwe muziek.
Ja, die kijk, en het toffe was ook hier dat het was. Het maakt niet uit hoe oud je was. Weet je, die wij leerden van de oude garde.
Ja.
Dat waren echte vakmannen. Die hadden ook 10.000 kilometer in studio's gezeten. Er was vroeger heel veel werk in. Maar die vonden het ook leuk om te kijken wat de jonge gasten aan doen. Die hebben we beïnvloed door The Cure of ja. Wat voor ethisch muziek er.
Ja.
Dus maar het was een hele leuke tijd.
Die live muziek opzoeken, dat heb je thuis wel ook al een beetje meegekregen, toch? Er kwamen al veel muzikanten over de vloer, werd veel muziek gemaakt, veel mensen samen in de woonkamer.
Bij mij, ik heb een beetje pech gehad. Dat was bij mij vroeger. Ik woonde in Eindhoven. Ja. Mijn vader was muzikant en zijn broer, mijn oom. Maar die overleed helaas toen ik 5 was.
Mm-hmm.
En toen kreeg mijn moeder een relatie met iemand die woonde in Sint-Geertruid. En die hebben alle spullen daar achtergelaten.
Oh,
dus
ja.
Het drumstelletje wat ik had en die piano van mijn vader en alles was opeens allemaal weg. En ze snapte niet zo goed dat ik dat echt wel dat hetgene was wat ik echt wilde.
Ja, en dat miste, ja.
En daar was ook niet echt geld voor. Dus ik heb eigenlijk in mijn jeugd heel veel geprobeerd om zelf drumstellen te bouwen. Hoe kun je gitaar maken? Allemaal mislukte experimenten. Het duurde heel lang, totdat mijn moeder op een gegeven moment een andere vriend had. Die had een gitaar, die liet hij liggen en die leerde zo het eerste riffje. Maar het ging heel langzaam. Ik had alleen die droom. En ik hield gewoon ontzettend van muziek.
Ja.
Die platen, of die wat nog over waren, ja, dat nam ik allemaal op.
Mm-hmm.
En dus, maar het duurde heel lang, dus totdat ik 11 was of zo. En toen is de broer van mijn vader is naar het zuiden gekomen en die heeft had een gitaar voor me meegenomen.
Oh, wauw.
Ja. Dat is dan ook de redding van mijn leven, zoals ik dat zie. Die heb ik nog steeds. Ze zei, die mag je nooit wegdoen. Maar hier, het begon hier, denk ik, in de Heeg kwam ik te wonen. En dan had ik een gitaar. En toen kwam het eerste gekleurde meisje, die kwam net uit Curaçao, met hun gezin, die kwamen ook in de Heeg wonen. En dat vond ik super interessant, dus daar wilde ik gelijk vriend mee zijn. En toen heb ik jarenlang mijn vriend geweest met een Harry Vocht, heet die jongen. Was een halve Indo. En zijn broer was wat ouder dan die gigantische platencollectie. Dus daar houd ik eigenlijk, voordat het hier bekend was, Grandmaster Flash. Mm-hmm. En funkmuziek. En ik kwam bij dit meisje uit Curaçao. En die had een paar grote broers. En een daarvan had een bas. En wij hadden de droom, wij worden later popster. Dus wij gingen samen oefenen. En ik kon nauwelijks iets. Als je de foto's ziet, bij haar feestje, verjaardags oefende. Maar daar was al veel muziek.
Mm-hmm.
En de cultuur was daar ook anders. Dus dat was ook gelukkig. Als daar familie kwam, dan gingen alle meubels aan de kant. En dan begonnen ze te gillen. Er werd muziek gedraaid. En gingen ze dansen. En er was lekker eten. En dan proefde je allemaal nieuwe kruiden. En, maar daar is het denk ik een beetje begonnen. Ik kreeg funk te horen. Latin en muziek uit Curaçao. Grooves. Mm-hmm. En die had een basgitaar. Dus het voelde dat ik zie dubbeltjes voelen. Dat die toon was echt zo... Ja, naast die gitaar met mijn overigens kleine versterkje was dat echt zo bang, wauw.
En die kant ging je dus op, uiteindelijk ook richting conservatorium. Toen zeg je, in eerste instantie werd ik afgewezen.
Ja.
En dacht ik, misschien moet ik maar iets heel anders gaan doen.
Ja, de andere weg was eigenlijk op een gegeven moment... er was een band, een coverband. En die heette The Winners. En die hadden een Molukse jonge bas. En die moest op een gegeven moment een half jaar gaan zitten. En ze hadden mij ergens zien spelen. En zo was het bij hun werk. Van ja, we hebben heel veel werk. Ze hadden vooral heel veel werk in Duitsland. Op al die Amerikaanse, Engelse legerbasissen.
Mm-hmm.
Ik woonde toen een kraakpand te Kleine Gracht. Met 11 anderen.
Ja.
Super gezellig. Maar mijn groei ging niet zo... Het was heel gezellig. Er waren heel veel feesten. En er was ontzettend veel...
Afleiding.
Van alles. Ja. Maar er was weinig discipline. En de groei was er niet zoveel. Maar opeens werd er aangebeld. En er was een... Er stond zo'n Indo onder en die zei, jij gaat met ons mee. Ik zei, hoe, wat? Ja, meekomen. En toen moest ik een heel repertoire van covermuziek. Maar dit was ook heel gevarieerd. Want ze speelden soms een Officers Club, die hielden meer van country.
Mm-hmm.
Speelden ze de normal soldiers, die hielden heel veel van rock.
Ja.
Dus het was voor mij heel leerzaam. Plus, het was een andere manier van werken. Ik dacht, ja, hoe kan ik dat allemaal onthouden? Dus ik ging op mijn manier dat dingetjes opschrijven. En ik weet nog mijn eerste repetitie. Ik had zo'n paar aantekeningen. En die drum tikt af. Ik was al een beetje zenuwachtig. Hij zegt, 1, 2, en op 4 gooit hij zo'n stok, gooit hij zo mijn hele papier met allemaal papier op. Hier wordt niet gelezen, zei hij. Dus gelijk
succes.
Op je bek gaan.
Ja.
Ja. I learned it the hard way. En dat heb ik een paar jaar gedaan. En dat was heel tof en heel leerzaam. Maar ik had op een gegeven moment geen voldoening meer om de hele tijd nummers na te spelen.
Mm-hmm.
En dus was het conservatorium, dacht van voor beroeps, leek me dan de uitweg. Alleen, ik kon niet lezen. En ja. ik had geen HAVO. Dus
maar
dat kan later.
Met die test kon je dus wel beginnen aan het conservatorium. Wat heeft het conservatorium je gebracht? Even
heel
los
veel.
Van letterlijk techniek, maar inderdaad...
Heel veel eigenlijk. Want ik was best wel onzeker. Ik kon wel zeker zijn op het podium als het iets was wat ik kende. Maar er was nog zo'n wereld te verkennen. Wat heel belangrijk was ook wel, was Rotterdam is een heel andere stad. En de energie is heel anders. Het is echt een werkstad. Daar werd daar niet geouwehoerd. Het is soms ook iets ongezellig. Het is direct, nou, wat ben jij raar?
Ja.
Nou, wat een onzin. Maar het was ook eten, 10 minuten en weer verder.
Mm-hmm.
En dat, daar ga je mee. Dus op een gegeven moment was ik van die luie kraker, die nergens zin had, was ik echt van elke dag van 9 tot 12 uur 's nachts alleen maar aan het oefenen. Maar het was ook mijn kans. Ik wilde het al zo lang.
Dus voelde dat kon ook ik meteen wel, van dit moment moet ik grijpen.
Ja, dus ik zat echt van maandag tot en met donderdag, van 10 tot 12 uur 's nachts, was ik gewoon eigenlijk alleen maar bezig met oefenen.
Leuk.
En door het oefenen en harder werken, en ook dus in een andere stad, andere omgeving, met soortgenoten die ook allemaal die droom hebben, die allemaal echt goed willen worden, want je moet hard werken. Mm-hmm. Je kreeg het ook te horen. Hè?
Ja.
Je moet minimaal 10.000 uur oefenen, anders is het nog niks. Hè?
Ja.
Je moet je echt een paar jaar opsluiten om... ergens doorheen te komen.
Ja. Je haalde een paar keer je vader aan. Hè? Je was jong, je was 5.
Ja.
Heb je nog een herinnering van hem die je voor je kunt halen?
Mm. Ja, veel meer als dat ze zeggen dat kan.
Ja?
Ja.
Wat is één herinnering die je af en toe nog
bij hem achter
ziet?
Op de fiets. Met andere muzikanten erbij. Vanuit Eindhovenweg. De stad. Een zanderig paadje op in het bos. Er stond een afgezonderd schuurtje. Dat was een repetitiehok. En daar speelden ze hun eigen muziek. Echt 60 sound, hè. Dus oude tube-versterkers, oude foxboxen. Als ik een Hammond ruik, dan word ik al sentimenteel. Want je stond daar gewoon maar bij en je nam dat allemaal op.
Ja.
Dus dat vergeet ik nooit meer. Ja, de piano in de huiskamer. En hij had ook een mooie stem. Ergens hangt dat nog.
Die gedachten aan je vader, zijn die nog veranderd? Of hebben die een andere invulling gekregen toen je zelf vader werd?
Nou, er is wel één ding. Ik werd per ongeluk vader. Net op het moment dat ik werd aangenomen conservatorium. En die relatie, dat was wel duidelijk dat niks ging worden. Maar ik had wel gezegd, want het was niet, zij dacht dat ze niet zwanger kon worden. En toen ze erachter kwam, was het eigenlijk al te laat. Dus ik heb gezegd, wat er ook gebeurt, ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen. Dus toen ik eenmaal naar Rotterdam ging, was dan ook van... ik heb mijn dochter, Nina, van vrijdag tot en met zondag. Dat was ook een beetje een probleem later, want ik had maar 4 dagen om te studeren.
En maar wat een contrast om dan op die opleiding en die ontwikkeling te zitten, maar dan ook het hoofd ook thuis te hebben.
Ik was 23 toen ik vader werd. En dat was al een beetje oud. Hè. Sommigen waren... Er waren ook jonge talenten. Die waren 18 hè, of 19, 20. Ja, dat was een contrast. Ik had een appartementje in Margraten.
Mm-hmm.
Net vlakbij het grote Amerikaanse kerkhof. Op een boerderij. Heel mooi. En dan zat ik in Rotterdam. Echt, weet je, op de binnenweg. Druk. Van alles, invloeden, eten, criminaliteit. Je maakte elke avond wat mee. En dan een weekend was ik alleenstaande vader. En kon ik wandelen in de mooie omgeving hier in het zuiden. Het was wel heel tof. Die kon ook echt opladen weer in het zuiden. En dan werd dat tegenaan gaan in Rotterdam. Om terug te gaan, mijn dochter was wel, toen ik die kreeg... Ik heb mijn vader verloren aan drugs. En... ik wilde ook al weten wat drugs was. En ik groeide een beetje op in het milieu. Maar de dag dat mijn dochter daar was, ben ik gewoon met alles gestopt. Ik bedoel, drinken kan natuurlijk wel. Maar ik heb zelfs nooit een sigaret gerookt waar ze bij was.
Nee.
Dat deed ik pas als ze er niet was.
Ja, ja. Dat was heel bewust.
Ja, ik dacht, dat gaat niet gebeuren.
Ja. Ja. En nu zijn we vele jaren later en hebben jullie nog altijd een goede band.
Ja.
En je dochter.
Ja, absoluut. Ja.
En
ja.
Inmiddels ben je ook opa.
Ja. Ja, dus maandags geef ik les tot 's middags en dan ga ik met mijn basgitaar naar Voerendaal, dus 3 straten verder. En dan de derde is op komst, ze zit nu in de buik.
Gefeliciteerd.
Dus ik heb een klein, ja, dank je. En ze noemen me wel opa basgitaar.
Oh, leuk.
En dan worden ze enthousiast en zeggen ze, ik wil ook basgitaar spelen. En dan pakken ze hem uit. Gaan ze met z'n twee op de bank en dan zitten ze de hele dag tak, 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 tak.
Nou, super.
Ja.
Ja, dus zij krijgen dat nu ook al mee. Maar wat doet opa zijn met jou? Wat heeft dat met jou gedaan?
Ja, misschien niet. Het werkt later door. Ik zie het bij oma's altijd dat ze zich er helemaal op werpen. Maar bij mij is het wel zo dat mijn dochter toch altijd op de eerste plaats staat. Als mijn dochter maar gelukkig is. Dat gevoel heb ik altijd. Dus die kinderen zij waren eigenlijk voor de eerste plaats voor mij eigenlijk het verlengde van mijn dochters geluk.
Mm-hmm.
En ik vind mijn dochter een hele goede moeder. Dus dat vind ik heel erg leuk om te zien. Maar het groeit wel, want je komt er nou aan en je ziet het geluk van die kinderen ook. Want die vinden mij dan heel erg leuk. En het is die lachen en die kijken je in je ogen.
Ja.
Ja, dat is wel iets speciaals. Ja, ik ben er wel heel blij mee. Ja.
Ja. Ja. En je geeft aan, je geeft dan nu les in Voerendaal. Zij wonen in Voerendaal. Jij hebt op heel veel verschillende plekken gewoond, hoor ik je noemen. Voel je je ook overal gemakkelijk thuis?
Ja. Roermond is nu een beetje de stad eigenlijk waar ik nou het meeste kom.
Ja, ja. Roermond is ook waar jouw volgende project is begonnen. Every Kind of People.
Mm-hmm.
Hoe is dat ontstaan, dat project?
Ja, wat ik al zei, ik had altijd al een soort aantrekkingskracht tot andere culturen. Ik ben al altijd heel nieuwsgierig naar. Zo, hè, met die mensen die uit Curaçao kwamen. Daarna mocht ik spelen in de Molukse wijk in Heer. En daar, dat eten was fantastisch en de cultuur ook. En in Rotterdam had je dat natuurlijk ook. Je had ook afdeling wereldmuziek, je had de Latin-afdeling. Ik zat dan op de lichte muziek jazz afdeling. En dan was dan ook van Amerika, Denemarken, Duitsland. Van over de wereld zat daar. Dus dat heb ik altijd interessant gevonden. En toen ik in Herkenbosch ging wonen, we raakten bevriend met iemand en die werkte op het COA, bij het AZC Vluchtelingcentrum. En die gaf daar Nederlandse les aan kinderen. En toen zijn we dus op een open dag gegaan. Dat was in Baaksem. En dat greep me heel erg aan. Want dat begon eigenlijk ook al met een... Ja, je ziet al die verschillende mensen en je voelt die sfeer. Heel veel verschillende culturen door elkaar. Maar er waren ook kinderen die mochten tekenen. En sommige... was een meisje die had haar reis getekend. En die zag mensen die doodgingen en bommen op het huis en... Dat greep me aan, maar wat ik ook zag was van, hé, dat is raar, al die Afrikanen zitten allemaal in hetzelfde hoekje daarachter in de sporthal. En al die Bulgaren zitten allemaal daar bij de keuken. En die zitten allemaal, dat er weinig verbinding was. En muziek is dus een heel makkelijk middel om te verbinden. Dat heb ik wel gezien in Rotterdam. En toen had ik ook zoiets van, doen jullie iets met muziek? Ja, er is wel iets, maar zijn die instrumenten? Nee, niks. En dat vond ik heel jammer. En ik gaf les op Vista en dan heb je soms dat spul. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik zeg het maar toch. Op een gegeven moment zijn spullen afgeschreven en dan, je mag het niet verkopen. Dus het wordt dan gewoon weggegooid. Maar ja, ik heb die dingen die dan eigenlijk weggegooid, maar gebracht naar de AZC. En als ik daar binnenkom, dan zeg ik, oh, te gek. En dan zetten we een drumstel op en een versterker. En dan, voor je weet, is iemand bij. Dan geeft iemand drumles, die is aan het drummen. En dus komt iemand bij, die speelt een beetje toetsen. En dan zijn we samen muziek aan het maken. En dan komt er een gesprek. En die, wat nooit met die sprak, gaat daar opeens... Dus daar is eigenlijk het idee ontstaan van... Zou het niet tof zijn als je met muziek mensen kan verbinden? En in Roermond is dus gewoon... Meer dan 30%, ik geloof 31, 32, het komt van een ander werelddeel. En er worden meer dan 100 verschillende talen gesproken. En toen dacht ik, want ik wilde eigenlijk al heel graag de wereld rond gaan reizen. Maar als je muzikant bent, ben je afhankelijk van je jobs. Maar als je alleenstaande vader bent, wat ik op een gegeven moment geworden, dan kun je ook niet zomaar weg. Mm-hmm. Dus ik ben alles een maand door Indonesië getrokken of zo, maar ik wil dat nog allemaal doen, het reizen. Maar toen dacht ik, Roermond is eigenlijk wel een klein Rotterdam. Het is een beetje een klein wereldstad. Ik heb hier eigenlijk alle culturen.
Ja.
Dus en toen ontstond het idee van, ik kan het in Goa doen, maar ik kan het natuurlijk ook gewoon in de stad.
Ja. Uiteindelijk heb je binnen dat project een eerste concert gegeven. Dat was niet in de AC, dat was in...
In de Donderie.
In de Donderie.
Ja.
En wat kwam daar inderdaad samen wat je in gedachten had?
Ja, het is wel... Ik heb gelukkig tijd gehad om... Ze hebben minimaal 6 repetities gehad. Want ik zit ook met mensen die niet professioneel zijn.
Mm-hmm.
En niet iedereen kan lezen snel. En dan komt je ook nog eens van... Die Koert weet niet hoe je Afrikaans moet spelen. En die Afrikaan weet ook niet hoe je met je Chinees moet meespelen. En dus dat heeft wel tijd nodig. Iedereen spreekt een andere taal. Dat was helemaal Google Translate. En er was een meisje bij, zat pas een half jaar hier. En die sprak nog alleen Chinees. Dus je moest elkaar ook allemaal helpen.
Ja.
Met hem kon ik Engels praten, kon hij Arabisch met die praten.
Ja. Maar ja, als je eenmaal een begin hebt, dan krijgt alles ook handen en voeten. En dan kom je er samen uit.
Nog. En dat is eigenlijk, dus je werkt naar iets toe, maar je weet nog niet of het gaat werken. Maar wat ik hoopte was, met muziek maken, dat de mensen elkaar ook beter leren kennen.
Mm-hmm.
En mijn doel was ook een beetje om iedereen te leren kennen en te verbinden. En mijn opstelling was een halve cirkel naar het publiek toe. En dan steeds iemand in de spotlight te zetten. En dan vraag ik om iets... Want, ik bedoel, anderhalf uur concert is veel te weinig om echt al hun verhalen te laten zien.
Mm-hmm.
Maar om iemand ook voor te stellen en ook te vertellen wie je is, waar hij vandaan komt en waarom die hier woont. En, en dat zijn hele verschillende verhalen. Het zijn niet alleen vluchtelingen, het zijn ook mensen uit liefde of uit een goede opleiding of iemand is geadopteerd of...
Ja.
Of is al derde generatie hier, maar heeft nog altijd één been in de andere cultuur. En toen, dat was Bram zijn idee van, we kennen die mensen van Donderberg en zo, waar ik zocht. Die lezen de krant niet. Die kijken ook niet wat op de website van de AC staat. We moeten ook naar hun toe gaan.
Nou, heel mooi.
Ja.
En je bent super geïnteresseerd in andere culturen, je hele leven al. En je zegt, ik zou nog wel eens een wereldreis willen maken.
Ja.
Waar begint die dan?
Dat weet ik niet. Ik hou er ook wel van om gewoon te gaan en dan per dag beslissen, ga ik naar links of ga ik rechts of ga ik door. Zo ben ik ook door Indonesië ooit gegaan. Uiteindelijk had ik 11 eilanden gehad. En soms had ik ergens een bijzondere ontmoeting en ben ik er dan maar een paar dagen bijgeboekt. Maar ja, weet je, ik heb het als jongs af aan. Ik zou heel graag door Australië, Nieuw-Zeeland. Ik wil nog veel meer eilanden in Indonesië zien. Maar ja, daar kwam je. Het grappige is, je gaat alleen reizen. Ik heb elke dag denk ik wel iemand ontmoet die alleen reist. Dus en die vertelt, jij komt van Laos, je moet echt naar Laos. Ik ben Vietnam, je moet echt.
Werd het lijstje weer langer.
Ik kwam er iemand tegen die dat al heel lang deed. En dan had ik een hele leuke avond mee gehad. En toen werd ik wakker. En dan had ze dus een briefje onder mijn deur gedaan. Zo, je moet hier en daar en daar. En dan ben ik dat gaan doen.
Ja.
En nu. Ik heb met iemand gespeeld, die komt uit Guinea. Ik heb ook met zijn familie gespeeld. Ik ben begeisterd. Nou, zou ik ook heel graag naar Afrika willen. Ik heb iemand uit China ontmoet. En nou wil ik dat ook allemaal heel graag zien.
Ja, dus dat komt er hopelijk van de hele wereld nog
zien. Ik hoop het, ja.
En tot die tijd de wereld hier in Limburg bij elkaar
samenbrengen. Ja, maar dat is wel heel erg leuk. Ik zie dat als iets positiefs. Ik bedoel, ik vind wel dat er moet veel meer woonruimte komen. Maar ik zie dat eigenlijk als het falen van de regering, van de overheid. Ik heb dat gezien in De Heeg, jaar 80. Dat was dan links, hè, het gevaarlijke links nu, ja. PvdA. Maar binnen no time stond, dat ging zo snel, de hele wijk. Uit het niks. Het kan wel, als je wil. Maar
heel
niet... Ja. En ik zie het als iets positiefs. Want ik leer heel veel van de mensen waar ik nou mee speel. Maar daarna ook natuurlijk blijf hangen en mee praat. En de wereldvisie van iemand die wel opgeleid is... en die in Syrië, Libanon en Saudi-Arabië heeft gewoond... is heel interessant.
Ja.
En het verrast me vaak hoeveel zij... wel al over ons weten, maar hoe weinig wij over hun weten.
Ja, mooi dat je daar zo voor open staat. En dankjewel dat je daar ook bij ons een inkijkje in wilde geven. Ik denk dat je er nog uren over door zou kunnen praten. Maar we gaan dat in de gaten houden via Every Kind of People. Dankjewel dat je de tijd wilde maken om hier te zijn.
Ja.